Welkom bij de podcast Voorbij de Protocollen. Een podcast gericht op zorgprofessionals met als hoop om jou en collega's als professional nieuwsgieriger te maken naar wat er allemaal kan rond borstvoeding en de begeleiding daarbij. Zodat meer ouders hun kind kunnen voeden op een manier zoals zij dat willen en ook meer professionals plezier krijgen in het begeleiden van borstvoeding. Ik ben Meerte, lactatiekundige. En in deze aflevering doe ik iets ongewoons, want meestal is het onderwerp borstvoeding zelf en het begeleiden daarvan. Deze keer is het crowdfunding. En niet eens voor mij. Ik ga aandacht vragen voor een hopelijk nieuwe podcast, Machtige Melk, gemaakt door Marielse Eerkens en Annegien Bakkers, die hier tegenover mij zit. En het doel van deze podcast zou zijn om een journalistieke podcast te maken waarin onderzocht wordt wat macht, zorg en melk met elkaar te maken hebben. En ik quote van de site: ze willen op zoek naar welke zichtbare en onzichtbare invloeden vormen de keuze van ouders voor borst- of kunstvoeding? Wat hebben ouders nou nodig om een geïnformeerde, vrije keuze te kunnen maken over die eerste intense, ingrijpende voedingsmomenten van en met hun kind? En waarom staat donormelk nog steeds niet standaard in ziekenhuiskoelkasten? En daarbij heb ik dan nog als aanvulling, en daar gaan we het over hebben, wat is hiervan de relevantie voor zorgprofessionals? Waarom hebben die hier direct belang bij? Want als zorgprofessional heb je een grote invloed op het al dan niet slagen van borstvoeding. En hoe groot die invloed is, kun je heel mooi afleiden uit een onderzoek wat een tijd geleden in een economisch tijdschrift voor Crying Out Loud gepubliceerd is. In de UK, waar bijna iedereen in het ziekenhuis bevalt, is de kans dat mensen met succes en plezier borstvoeding geven groter als ze op maandag tot en met donderdag bevallen dan op vrijdag, zaterdag, zondag. En het enige verschil is de aanwezigheid van goed opgeleide en veel zorgprofessionals. Dus deze podcast, dat bewustzijn van beïnvloeding, is niet alleen relevant voor ouders zelf, maar juist ook voor de mensen om hen heen. Annegien, vertel, hoezo dit initiatief?
Nou, dit initiatief is eigenlijk gekomen omdat er een motie was ingediend in de Tweede Kamer over het stoppen met het overmatig promoten van borstvoeding. Nou, toen krapten wij ons dus achter de oren, want wij zien eigenlijk geen overmatige promotie van borstvoeding. En we waren wel benieuwd van, maar wie ervaart er dan die druk en wat is eigenlijk de druk? Is er druk om te beginnen met borstvoeding of misschien ook wel om te stoppen met borstvoeding als je eenmaal borstvoeding geeft? Nou, en zo kwam eigenlijk een beetje het plaatje compleet voor ons. Of de vragen kwamen vooral op over wat is eigenlijk, wie heeft hier de macht, wie trekt er aan de touwtjes? En ja, dat is misschien wel de kunstvoedingsindustrie. Nou, Marielse Eerkens, journalist, heeft daar een heel mooi artikel over geschreven in Vrij Nederland begin dit jaar. En dat gaat echt over de macht van de kunstvoedingsindustrie. En de podcast die we willen maken gaat er echt over van hoe ver gaat die macht, hoe ver mag die gaan? Wat is het effect op ouders, op zorgverleners, op eigenlijk de hele maatschappij? En ja, hoe vrij is de keuze eigenlijk om borstvoeding te geven of flesvoeding of door te gaan met borstvoeding als je dat eenmaal geeft?
Dat lijkt me heel zinnig, want ik denk dat heel veel mensen zich niet eens bewust zijn van die beïnvloeding. Dat we er zo aan gewend zijn, dat we het vaak niet eens meer merken.
Ja, dat denk ik
en
ook.
En wat Marielse in dat artikel in Vrij Nederland ook heel mooi doet, is die parallel trekken naar de tabaksindustrie, de alcoholindustrie, de fossiele brandstoffenindustrie, dat heel vergelijkbare tactieken worden gebruikt. En een van de hele kenmerkende tactieken voor de kunstvoedingsfabrikanten is natuurlijk het gebruik maken van de ingang via zorgprofessionals. En dan met name artsen en verpleegkundigen, wat heel diep verankerd is in het hele systeem. Wist jij dat het beroep kinderarts direct gerelateerd is aan de opkomst van kunstvoeding?
Nee, dat wist ik niet.
Ja,
nee.
Dat is een heel directe link. Het heet formula in het Amerikaans, omdat in eerste instantie er letterlijk formules waren voor de verhouding koemelk, suiker en meel. En daardoor moesten ouders elke week of elke paar weken terug naar de arts die dan een nieuwe formule voorschreef. En die binding tussen arts en ouder werd gebruikt door de kunstvoedingsindustrie om artsen dus als het ware steeds belangrijker te maken. En dat werd letterlijk zo gezegd. Met dit product bindt u uw patiënten aan u. Dus er zijn al heel vroeg in het opkomen van kunstvoeding hele directe linken tussen artsen en kunstvoedingsindustrie. Vandaar dat woord formula.
Ja. Ja, het gaat ook echt heel ver terug. En het is niet iets van de laatste jaren of de laatste maanden. Dit heeft een hele geschiedenis. En dat maakt het denk ik juist
150 jaar.
Ja, zo sluipend, hè? Dat we het eigenlijk niet in de gaten
hebben. En heel veel artsen geloven dus oprecht ook niet, en heel veel verpleegkundigen ook niet, dat het zonder kan. En dat is denk ik heel belangrijk. Even een soort disclaimer. We hebben het hier niet over het feit dat we tegen borstvoeding zijn. Annegien en ik zijn allebei lactatiekundigen. Wij weten als geen ander hoe moeilijk het soms kan zijn. Het gaat heel erg om marketing. En de tweede disclaimer is dat we ervan uitgaan dat je nooit in de zorg gaat werken omdat je mensen lekker dwars wil zitten. Dan kun je meer geld verdienen in een andere sector. Het punt is alleen, als je alleen een hamer hebt, dan behandel je al heel snel alles als een spijker. En je ziet heel erg dat in de zorg borstvoeding gezien wordt als iets voor gezonde moeders en gezonde zuigelingen. En zodra een kind kwetsbaar is, lijkt de fles makkelijker beter. En dat komt omdat mensen daar beter in opgeleid zijn.
Ja.
En die verwevenheid is natuurlijk inderdaad, die marketing is niet voor niets vanuit de kunstvoedingsfabrikanten gericht ook op zorgprofessionals. En in die zin is dat een andere dan de tabaksindustrie, denk ik. Die denk ik minder via artsen gedaan hebben. Hoewel ja, ook wel.
Dat denk ik ook. Maar het is een heel playbook eigenlijk, hè, wat ze omschrijft inderdaad. En waar gewoon bepaalde delen uitgepakt worden die ook gewoon voor de kunstvoedingsindustrie ingezet worden. Dus nou ja, het artikel is sowieso interessant om te lezen, denk ik.
En wat willen jullie voorbij het artikel? Want jullie willen dus de diepte in, jullie willen gaan praten met mensen.
Wat we willen gaan doen is eigenlijk een heel totaal plaatje schetsen. En dat is voor ouders, voor zorgverleners, voor iedereen die met borstvoeding te maken heeft. Of iedereen die misschien wel een familielid heeft die borstvoeding, kan het interessant zijn. Omdat het dus veel breder gaat, het gaat niet over moeders, het gaat niet over die ene verloskundige. Het gaat echt over de hele maatschappij. En wat we dan hebben is een stukje, hoe staan we er eigenlijk voor? Wat zijn de borstvoedingscijfers? Hoe komen die overeen met wat het zou kunnen zijn of wat wenselijk zou zijn? De geschiedenis, want borstvoeding heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Hè, van eerst was het alles wat er was. Het is ouderwets geweest, niet voor mensen van stand. Een tijd was het echt alternatief of een linkse hobby. Nou, borstvoeding heeft allemaal stigma's doorstaan.
Het is een heel emotioneel spul.
Een heel emotioneel spul, ja zeker, ja. Ja, nou ja, dan hebben we natuurlijk dus inderdaad het marketing playbook waar we zien van wat gebeurt er eigenlijk. En ook hoe lief en aardig de kunstvoedingsindustrie de reclame brengt. Want het is helemaal niet agressief of hard. Of het is heel liefdevol wordt het gebracht. En je wilt toch het beste voor je kindje. En dat willen we ook allemaal. Dus dat maakt het zo lastig. Nou, en we twijfelen natuurlijk al collectief heel vaak aan het vrouwenlichaam. Nou, dus ook aan borstvoeding. Kunnen die borsten dat wel? Hè? Hoe vaak heb je niet zodra een kindje niet genoeg groeit? En dan toch denken, oh, ligt het dan niet aan de borstvoeding? Zit er wel genoeg in?
Zelfs als het wel genoeg groeit.
Ja, zelfs als het wel genoeg
zelfs
groeit.
Zelfs mensen die heel hard groeien, wordt er nog getwijfeld.
Ja, absoluut. Ja. Ja, dus waar komt dat dan door? En wat heeft de kunstvoedingsindustrie daarmee te maken? En uiteindelijk willen we het vooral hebben over wat levert het ons op hoe het nu gaat en wat zou het ons op kunnen leveren als het anders gaat? En wat is er voor nodig om wel een eerlijke keuze te kunnen maken, om gewoon echt eerlijke informatie te ontvangen, zodat je gewoon kan kiezen wat is voor jou op dit moment de beste keuze, de borst of de fles of iets daartussenin. Zonder dat er iemand aan de touwtjes trekt, zonder dat er een onderstroom is die eigenlijk heel veel bepaalt. Hoe zou dat eruit zien? Dat is eigenlijk wat we willen onderzoeken in de podcast.
Ja, interessant. En ik denk dat er nog een stroom bij zit, als ik dan nu toch me ermee mag bemoeien, is ook kijken van, maar is er niet ook een gebrek aan kennis waardoor het niet beter ondersteund kan worden? Want vanuit de huidige gereedschapskoffer van de gemiddelde zorgprofessional is er geen alternatief. En daarmee is er dus ook geen alternatief aan moeders te bieden. Want als jij denkt, er is niks aan te doen. En dat is iets wat heel erg in ontwikkeling is. Ik begin oud te worden. En mijn eerste kind had ik zulke bloedende kloven dat ik de zoogcompressen met water los moest weken. En het advies van de verloskundige was, doe er citroensap op, dan trekken de wondjes dicht. Na 2 dagen fluisterde mijn man, maar lieverd, dat helpt toch ook niet bij je lippen. Nee, briljant, zo'n vent. Lalette Jalik gebeld, buik tegen buik advies en lanoline en halleluja, het werd leuk. Een paar jaar geleden zit ik bij een MDL-arts, maag-lever-darm, voor een screening vanwege familie van mijn darmen. En die vrouw is ongeveer even oud als ik. En ze neemt mijn anamnese af, vraagt wat ik voor werk doe. Ik zeg lactatiekundige en ze grijpt naar haar tepels en zegt, oeh, de maffia. En dat kwam uit haar botten. En ze zei, oeh, sorry. Ik heb bijna gezegd, ook citroensap op je tepels geprobeerd? Mijn generatie heeft een hele slechte borstvoedingservaring. Maar mijn generatie leidt mensen op. En die hebben oprecht een slechte ervaring. Ik hoorde ooit van een jonge arts in opleiding, kreeg ik een sms'je. Ik zit bij een college oncologie en borstvoeding staat als beschermende factor bij borstkanker. En 2 minuten later komt er een berichtje. Oh nee, laat maar. toen was ik natuurlijk nieuwsgierig. En wat ze vertelde was het stomme. Maar toen die docent daar kwam, zei hij: ja, borstvoeding, het beschermt, maar het is pijnlijk, het kost zeeën van tijd. Dat kunnen we vrouwen echt niet aandoen. Dit was een jonge man van een jaar of 45, die waarschijnlijk zijn vrouw heeft zien afzien. Als we gaan kijken, dan moeten we ook gaan kijken hoe zijn die opleidingstrajecten. En een van de dingen die we weten is dat heel veel scholingen over babyvoeding gegeven worden, gratis, door kunstvoedingsfabrikanten. Met hele goede bedoelingen en hele duidelijke effecten. En wat ik hoop dat jullie gaan bewerkstelligen met jullie podcast, is dat mensen zich bewuster worden van de beïnvloeding. Niet dat we kunstvoeding gaan afschrijven, niet dat we helemaal iedereen pro-borstvoeding willen maken en rabiaat laten voeden, maar wel dat mensen aan alle kanten om moeders heen en moeders zelf weten hoe ze beïnvloed worden en waardoor. En in de hoop ook dat daarmee nieuwsgierigheid komt naar wat er wel kan. Want echt, citroensap op tepels doen we niet meer. Het kan
Nee,
leuk.
kan veel
Er zijn
leuker.
heel veel nieuwe technieken opgekomen, gelukkig. Maar dan moet je wel bijgeschoold worden. Want hoe weet je dat anders? Dan moet je geïnteresseerd raken. En dat betekent dus dat je voorbij je standaard aanbod moet komen. En dat je je bewust moet worden dat een deel van je aanbod waarschijnlijk betaald wordt door mensen met belangen. En dat willen jullie dus inzichtelijker krijgen.
Zouden we heel graag inzichtelijker krijgen. Ja, en ook vooral omdat wat je zegt, het is heel vaak heel onzichtbaar. We weten het niet. En de informatie die we wel krijgen, die wordt soms dankbaar ontvangen, maar zonder misschien inderdaad te weten van wie komt die informatie dan en met welke bedoeling. Dus ik denk dat het heel erg kan helpen als we ons daar bewuster van zijn. En ik denk ook dat, dat het een soort rimpeleffect zou kunnen zijn. En nu is er een bepaalde status van kennis, zal ik maar zeggen, onder zorgverleners. Maar als jij als zorgverlener je bewuster bent van wat is eigenlijk waar en wat is eigenlijk iets waar je iemand echt mee kan helpen? En jij kunt dat noemen en je andere zorgverleners in de keten, of het nou je stagiair is of je de kraamverzorgster of verloskundige gynaecoloog die erbij staat, kan het op gaan pikken. En zo kunnen we denk ik wel iets in gang zetten waardoor er steeds meer ja, duidelijkheid komt. En het gaat me zeker niet, echt niet over iedereen moet borstvoeding geven, want ik ben juist heel erg voor een vrije keus, maar ik voel nu. Of ik zie nu dat die keuze dus echt niet zo vrij is als ik zou willen dat die was. Dus daar gaat het over.
Nee, dat ben ik het helemaal eens. Dus bij deze aan de luisteraar een oproep. Doe mee met de crowdfunding als dit onderwerp je aanspreekt. Als je nieuwsgierig bent naar hoe die beïnvloedingsprocessen achter de schermen lopen. Daarbij is het misschien nog leuk, soms gaat het echt ver achter de schermen. Hè? Vorig jaar, dat hebben jullie niet in het artikel besproken, maar vorig jaar bleek dat in de VS bijvoorbeeld het op gang komen van beter zwangerschapsverlof actief geremd is door kunstvoedingsfabrikanten. Die daar actief tegen gelobbyd hebben. Dus het gaat echt om bewustwording, niet van hoe goed borstvoeding is, maar wat gebeurt er achter de schermen om de status quo, waar hoe we hier gekomen zijn en hoe we hier blijven. In de hoop dat door meer bewustwording iets nieuws kan ontstaan. Dus als dat je aanspreekt, doe mee aan de crowdfunding. Leg geld in, luister mee. En als je geen geld inlegt en de podcast komt er wel, luister dan vooral. Deel hem en geef feedback. En hoe dan ook, blijf je interesseren in borstvoeding. Want er kan oprecht meer mee dan we de laatste 150 jaar gedacht hebben. En naarmate je er meer over weet, wordt het leuker om het te begeleiden. Ga je leukere resultaten van je werk zien. Krijgen ouders meer plezier, maar hopelijk jij als zorgprofessional ook. Annegien, hoe zou jij willen afsluiten? Wat wil je meegeven?
Nou, ik denk dat het heel fijn is als je dit hoort en je bent zorgverlener, dat je dan in ieder geval weet dat dit dus geen aanval is. Dit is geen aanval op hoe je je werk doet. Dit is geen aanval op wat je zelf anders zou moeten doen. Of het hoeft misschien wel helemaal niet anders. Het is echt een vraag van luister, zodat je bewust kan worden van wat er speelt. En die belangen zijn vaak veel groter dan wij met ons zorghart. Want ik ben zelf ook verloskundige. Ik heb ook een zorghart, kan ik wel zeggen. En dat is gewoon goed. Dus ik geloof ook, net als jij, Meerte, dat alle zorgverleners dit vak met een reden kiezen. En je hoeft niks anders te doen. Maar ben je ervan bewust hoe groot die lobby is? En ja, die lobbyisten hebben geen zorghart. Dus het is goed dat we daar gewoon bij stilstaan. En dat, ja, dat hoop ik echt heel erg te bewerkstelligen met de podcast. Daarom hoop ik heel erg dat je wil bijdragen. En inderdaad, als je niet kan bijdragen, dat je dan in ieder geval gaat luisteren en het doorvertelt aan collega's of andere mensen die te maken hebben met borstvoeding.
En als je meer wil weten over hoe je ouders kunt begeleiden bij borstvoeding en je meer in je gereedschapkist wil, blijf dan ook scholen. En kijk ook eens wie de scholingen geeft. Ga eens naar scholingen door een lactatiekundige. We zijn niet alleen maar pro-borstvoeding of tegen kunstvoeding. Luister verder naar deze podcast en blijf geïnteresseerd, want het is een uitermate boeiend onderwerp. Dank voor het luisteren. En Annegien, ik wens jullie heel veel succes met de crowdfunding en ik hou jullie in de gaten.
Dankjewel.